Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat wij gaan zingen uit Psalm 116, het eerste en het tiende vers. God heb ik lief, maar die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En ik zal naar met dank erkentenis verheffen en ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. Psalm 116, de versen 1 en 10. Deze voorbereidingsweek op het heiligavondmaal beleidt u het christelijk geloof met vragen aan woord 79 en 81 van de Heidelberger Catechismus. Dat staat in zondag 29 en zondag 30. Met name zingen van Psalm 45, het zesde vers. Dan zal de vorst van uw schoon getuigen en de koning, stel jij zijn bruid wil noemen, is meest om haar inwendig schoon te roemen. Psalm 45, het zesde vers. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis, met vragen aan antwoord 79 en 81 als volgt. Waarom noemt Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament is zijn bloed? En noemt Paulus dat de gemeenschap van het lichaam en bloed van Christus? Christus spreekt niet zo niet zonder grote oorzaak. Namelijk, niet alleen om ons daarmee te leren, dat zoals brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, zo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed, de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer, om door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren, dat we zo waarachtig zijn waar lichaam en bloed, door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden. Als we deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachten ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker ons eigen is. Als hadden we zelf in onze eigen persoon alles geleden. En God voor onze zonden genoeg gedaan. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. En nochtans vertrouwen dat deze om Christus wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. En die ook begeren om hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, schijngelovigen, en die zich niet met een waarachtig hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Amen. Laten we nu samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, vol van goedheid en goedertierenheid, hebt u ons deze avond de gelegenheid gegeven om in uw dienst te zijn, om in uw huis te zijn. Ook op deze dag, na een werkdag, schooldag, een drukke dag. Ons lichaam is er al in de kerk. Misschien onze gedachten nog niet of nog niet helemaal. Maar Heere, wilt u ook die erin en er naartoe trekken en laten blijven. Wees ons Heere zo nabij. Zowel hier in de kerk al als we thuis meeluisteren of waar dan ook. Dat al onze zorgen en drukten in uw handen worden genomen, we die kwijtraken, we die geen gedachten meer kunnen geven, omdat u plaats maakt voor uw woord en ten diepste plaats maakt voor uzelf, Heere, en dat uzelf en dat de hemelse bruidegom die uw kerk gegeven hebt, dat hij, dat gij, Heer Jezus Christus, onze gedachten aan u verbindt en tot u leidt en tot u trekt. En wil ons dan geven, Heer, dat in het kader van de week van voorbereiding deze eens de vrucht mag dragen van een verlangen. De vrucht geven mag van een verlangen naar u, om u aan uw tafel in brood en wijn te mogen ontmoeten. Dat bent u toch waard, Heere, dat uw bruid naar u verlangt. Maar Heere, dat verlangen van uw bruid naar u, dat is een vrucht van uzelf, van uw genade. Want uw bruid heeft niets vanuit zichzelf, ook geen verlangen. En als we het krijgen, raken we het weer kwijt, Heere, dan zijpelt het weer weg. En daarom bidden we, komt u zelf tot uw bruid. Met uw liefde, uw genegenheid, uw woord en uw geest. En als uw bruid zijn mogen, Heere, maak ons dat dan ook duidelijk. En maak er ons jaloers op. Om met een groot verlangen uit te zien u te mogen ontmoeten. En als uw bruid niet zijn, Heere, maak ons ook dat dan duidelijk. Maar maak ons dan tot uw bruid. U werft toch nog steeds een bruid voor uw zoon. Een bruid die zelf goddeloos en vijandig is, onverschillig en verdorven van hart is, maar die u nochtans werft om bruid te worden van deze hemelse bruidegom. We bidden u, Heere, werkt u dat door deze uw dienst. We zeggen u dank dat we met ouderen en jongeren samen zijn. Zegen ook onze jongeren. Ook zij nog geen belijdenis hebben gedaan, maar die in uw huis zijn, dat het wel aan mag spreken, Heere. Aan mag trekken ook. Wees wel aan die meeluisteren, op welke plaats dan ook. En wilt u geven, Heere, dat dat verlangen naar de bruidegom ook zo mag doorgaan en zich door mag verder strekken, om hem ook eens te mogen ontmoeten. Als de bruidegom, als hij terugkomt tot de wolken, daar zucht uw schepping om. En we horen iets van dat zuchten, na orkanen van ongekende kracht en omvang, na oorlogen en hongersnoden en het zuchten onder vluchtelingen. Uw schepping zucht, Heere, om de komst van hem, die ook de schepping zal volmaken en vernieuwen. Laat dan in dat zuchten van uw schepping ook het zuchten van uw bruid gemengd mogen zijn, Heere, uitziende naar die grote dag. Gedenk hen, Heere, die we thuis achterlieten, die naar bed gaan of die op hen passen, voor hen zorgen. We bidden, Heere, geeft u ook zulke herleving en opwekking, dat zij die nu niet willen komen, geen behoefte hebben en aan die stem gehoor geven, dat zij, Heere, komen zullen. Wilt u zo de dauw van uw geest op het ene gezin na het andere, het ene huis na het andere laten vallen, Heere? En wilt u zulke herleving geven tot in alle gaten en hoeken van onze dorpen? Hoor ons uit genade in de vergeving van onze zonden, om Jezus Christus wil. Amen. We openen in de Bijbel in het boek Hooglied. We zijn gekomen tot aan hoofdstuk 7, vers 1. We lezen dat hoofdstuk en dan tot en met hoofdstuk 8, vers 4. Dat vormt ook één geheel, al wordt het door de hoofdstukindeling wat verbroken. Maar hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 8, vers 4 is één geheel. Laten we dat lezen en zo luisteren naar de stem van de Heer als volgt vanaf Hooglied 7, vers 1, waar de bruidegom aan het woord is. Hoe schoon zijn uw gangen in de schoenen, gij prinsendochter. De omdraaiingen van uw heupen zijn als kostelijke ketens. Zijn het werk van de handen van een kunstenaar. Uw navel is als een ronde beker, die geen drank ontbreekt. Uw buik is als een hoop tarwe, rondom bezet met leliën. Uw twee borsten zijn als twee welpen, tweelingen van een ree. Uw hals als een elpenbenen toren. Uw ogen zijn als de vijver te Hesbon bij de poort van Batrabim. Uw neus als de toren van Libanon die tegen Damascus ziet. Uw hoofd op u is als karmel en de haarband van uw hoofd als purper. De koning is als gebonden op de galerijen. Hoe schoon zijt gij en hoe lieflijk zijt ge, o liefde in wellusten. Deze uw lengte is te vergelijken bij een palmboom en uw borsten bij druiftrossen. Ik zei, ik zal de palmboom klimmen, ik zal zijn takken grijpen. Zo zullen dan uw borsten zijn als druiftrossen aan de wijnstok en de reuk van uw neus als appelen. En uw gehemeld is als goede wijn. En u neemt de bruid het over, die recht tot mijn beminde gaat, doende de lippen der slapenden spreken. Ik ben van mijn liefste, en zijn genegenheid is tot mij. Kom, mijn liefste, dan is uitgeen het veld dat ons vernachten op de dorpen. Laat ons vroeg ons opmaken naar de wijnbergen. Laat ons zien of de wijnstok bloeit, de jonge druifjes zich open doen, de granaatappelbomen uitbotten. Daar zal ik u mijn uitnemende liefde geven. De dudin geven reuk en aan onze deur allerlei edele vruchten, nieuwe en oude. O mijn liefste, die heb ik voor u weggelegd. Och, dat ge mij als een broeder waart, zuigende de borsten van mijn moeder. Dat ik op de straat vond, ik zou u kussen, ook zouden ze me niet verachten. Ik zou u leiden, ik zou u brengen in het huis van mijn moeder. Gij zoudt mij leren. Ik zou van specerijwijn te drinken geven en van het sap van mijn granaatappelen. Zijn linkerhand zit onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, dat ge die lieden niet opwekt nog wakker maakt, totdat het haar lust. Tot zover dit gedeelte waar eerst de bruidegom, daarna de bruid aan het woord is. De kerntekst is hoofdstuk 7, vers 12a. Laat ons vroeg ons opmaken naar de wijnbergen. Dat gaat over het verlangen van de bruid. Dat is waar een plant en die heeft ten eerste een stengel, ten tweede een wortel en ten derde een bloem. Het verlangen van de bruid naar de bruidegom is als een plant met een stengel, een wortel en een bloem. Hooglied 7 en wij nemen als ingangspoort vers 12a. Een enkele afkondiging. De volgende woensdagavond is de Heuvelente over 14 dagen precies. Dus de Heuvelente 20 september. Weer over de Romeinenbrief. De collecte en de eerste voor het evangelisatiewerk in Roemeense gevangenissen. En de tweede voor de kerk worden van harte aanbevolen. En laten wij zingen uit Psalm 63, de versen 1 en 2. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, ik zoek u met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen, vroeg dus, zoals onze tekst zei. En ook vers 2, Psalm 63, vers 1 en vers 2. Als tekst dus Hooglied 7 vers 12a, laat ons vroeg ons opmaken naar de wijnberg. Het verlangen van de bruid dat als een plant is met een stengel, dat is vers 12a, met een wortel, dan kijken we terug in hoofdstuk 7. En met een bloem, dan kijken we in hoofdstuk 8 vers 1 tot 4. Gemeente, wijnbergen, dat zijn bergen, woord zegt het al. Heuvels waar wijnstokken op groeien. En aan die wijnstokken waar dus druiven aanhangen. Misschien op vakantie wel gezien, hè, langs de hellingen van de Moezel bijvoorbeeld. Of andere plekken in Duitsland of Frankrijk. Daar wil de bruid dus naartoe. Met haar bruidegom. En we weten nog wel, die bruid dat is dat meisje uit Sulam. Dat dorpje, dat gat met een paar honderd inwoners. En die bruidegom dat is Salomo. De zoon van David, de koning van Israël. En overlangs dat meisje van Sulam, die bruid, laten we naar de wijnbergen gaan. Heerlijk samen wandelen, kijken of de wijnstokken bloeien, of er al druiven aan hangen. Samen met jou, samen met hem, dicht bij hem zijn, zijn stem kunnen horen. En behalve dat, om dan te kijken of er al druifjes aan de wijnstokken hangen, dan voel je ook wel aan, tussen die rijen wijnstokken, loop je ook heerlijk beschut. Ja, wat wil je als je samen verliefd, verloofd bent, getrouwd bent en je wandelt een eindje. Wil je niet altijd in het open veld wandelen. Dat iedereen vanaf een kilometer afstand jou al kan zien. Nee, als je beschut loopt tussen de wijnstokken, kun je ook eens even stoppen met wandelen. Elkaar vasthouden. De arm om elkaar heen slaan. Daar verlangt de bruid vooral naar, hè. Dan zal ik u mijn uitnemende liefde geven. Dan kan ik zeggen, ja, hoe lief ik u heb. En dat ik u gelukkig wil maken. Laten we naar de wijnbergen gaan. Je proeft het verlangen van de bruid om haar liefde aan de bruidegom uit te zeggen en te laten merken. Maar, en zoals steeds, dat weten we inmiddels wel. Is het Hooglied ook hierin weer een afspiegeling van de meerdere Salomo, de Heer Jezus, en zijn bruidskerk van geloven. Een afspiegeling van de Heer Jezus en al zijn gelovigen. En ook tussen de Heer Jezus en zijn gelovigen kan er, mag er, wil er, dat verlangen zijn. Nou, van de kant van de bruidegom zit dat wel goed. Daar hoef je niet over in te zitten. De hemelse bruidegom verlangt naar zijn bruid. Ik heb zeer begeerd dit paaschaavond u te houden eer dat ik lijd. Aan zijn kant zit er met dat verlangen naar zijn bruid wel goed. Maar van de andere kant, ja, wil dat, mag dat, kan dat toch ook zo zijn. Dat de bruid verlangt naar de hemelse bruidegom. God heb ik lief. En dat wil ik zo graag tegen hem zeggen. Want u hoort mijn stem, mijn smeken, mijn klagen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. Ik heb u zo lief. U die voor me kwam en u die me kocht en u die me zocht en die uw leven voor me gaf. U die me verzorgt en die me bewaart en die me beschermt. Ik heb u zo lief. O Jezus, mijn bruidegom. Zo'n verlangen van de bruid naar de bruidegom. En daarom zo'n verlangen om te bidden. Want daar kun je hem ontmoeten. Om de Bijbel te lezen, want daar laat hij zich vinden. Om naar de kerk te gaan, daarom zo'n verlangen om aan het heilige avondmaal te gaan. Dicht bij hem te zijn. Zijn stem te horen. En het te mogen zeggen, Heer Jezus, ik heb u zo lief. En mijn hart mag zo naar u uitgaan. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En kon ik u maar laten merken. Kon ik u maar zeggen. Hoe lief dat ik u hebben mag. Nou is dat verlangen zo sterk bij de bruid. Dat ze nog één woordje bij zegt. In vers 12 a. Hè? Laat ons vroeg ons opmaken naar de wijnbergen. Ja, want waar je naar verlangt, daar stel je niet graag uit. Dingen waar je tegenop ziet, die schuiven zo'n beetje voor je uit. En die, nou ja, het eind van de dag ligt het er nog. En dan moet het dan toch ook nog maar gebeuren. Maar iets waar je naar verlangt, een kind dat jarig is, zijn ze gedood het liefste vroeg op de dag, al direct bij het wakker worden. Ja, daar verlangt hij naar. Laat ons vroeg ons opmaken. Ja, daar proef je wel uit dat die bruid er echt naar verlangt. Om bij haar bruidegom te zijn. Nou, zo'n diep en sterk verlangen wil er, kan er, mag er zijn bij de bruidskerk. Maar zo niet van Psalm 63. Mijn God, u zoek ik met verlangen, zo ras, zodra we het morgenlicht ontvangen. En in Lucas 24, op de morgen van de eerste paasdag, toen het nog zeer vroeg in de morgen was, gingen die vrouwen met die specerijen al naar waar zij dan dachten, naar het lichaam van hun heiland toe. Kijk, op zich kon je zeggen, dat hadden ze 's middags ook nog kunnen doen. Ja, een begraven lichaam, dat ligt 's middags nog. En de volgende dag ook nog wel. Maar nee, zeer vroeg in de morgen. Ze willen zo lang niet wachten. De liefde, het verlangen naar een meester, dat drijft hen om vroeg in de morgen naar hem toe te gaan en hem te zoeken. Wat is dat nou mooi? Als je dat herkennen mag, hè? Dat je daar wel zo graag 's ochtends even stille tijd houdt. Anders duurt het zo lang. Dat is toch mooi? Als je 's ochtends al zo graag bij de Heer bent en niet graag wil wachten en dat niet graag uit wil stellen. Dat je zondagochtend al zo graag vroeg op bent. Om al te verlangen naar de kerkdienst. En dat avondmaal zondag alleen maar te lang op zich kan laten wachten. Je zou wel veel vroeger in het jaar en dan wel veel vroeger in die 3 maanden willen hebben. Zou dat niet mooi zijn? Hebben we dat wel eens? Zo'n verlangen naar de hemelse bruidegom. Liever vroeg dan laat hem zoeken. Ja, dat is een heel verschil met wanneer je aan het eind van de dag nog tegen jezelf moet zeggen, ja, nou moet ik toch nog wel ook Bijbel lezen vandaag. En ja, nou moet ik toch echt mijn stiltijd ook gaan houden, anders ziet het er helemaal bij in. En nou ja, waar je geen zin in hebt, ja, dat wacht makkelijk tot het eind van de dag of tot het eind van de week. Zou nou de week van voorbereiding niet er daarom zijn? Opdat wij met verlangen gaan uitzien naar het heilige avondmaal. Nee, die week van voorbereiding is er niet. Ja, om dan toch nog met een beetje iets goeds in jezelf eruit te komen. Dat je toch nog iets hebt gevonden, nou ja, waar je dan een beetje tevreden over bent. Nee, zou het niet de bedoeling van die voorzienheid zijn, dat je er zo uitkomt dat er maar één ding over kan blijven. Verlangen naar de bruidegom, naar de plaats waar hij zich bij uitstek wil laten zien en wil laten horen. Waar het mag laten blijken en het je hart mag oplaten wellen. Heere Jezus, ik heb u zo lief en ik heb u zo nodig. U aanbid ik, u dien ik zo graag. Ja, dat is wel een bedoeling van de week van voorbereiding. Dat uit wil lopen op een verlangen. En hoe sterker, hoe groter, hoe vuriger dat verlangen is en geworden is, hoe heerlijker dat het is. Kijk, niet dat je met je grote verlangen de avondgang moet zien te verdienen of moet zien vast te stellen. Of dat je op je verlangen je avondgang moet zien te gronden. Nee, een kruimeltje verlangen is ook geestelijk leven. En een kruimeltje geestelijk leven is een bewijs dat je niet geestelijk dood bent. Om het even heel theoretisch te zeggen. Nee, de avondgang die ligt vast. Dat ik zijn bruid ben. Dat ik van Christus ben. Dat hij me, ondanks al mijn schulden, zonden, ongerechtigheden, toch wil hebben. En me toch tot zijn bruid neemt. Dat beslist. En dat moeten we zijn. Bruid van de bruidegom. Als ik dat niet ben, dan kan ik van alles voelen en vinden van binnen. Maar dan kan ik nooit aangaan bruid te zijn. Maar juist als ik dan mag weten dat ik zijn bruid ben. Ja, zou je dan niet? Zou je dan niet graag met verlangen aan willen gaan? Is hij het dan niet waard? Dat ik met verlangen tot hem kom. En kom. En zal deze het verlangen en het gebed zijn, dat verlangen er zijn mag en er komen mag. En de rechte zelfbeproeving. En die gaat over mijn zonden en vervloeking. En die gaat over de belofte van God omwille van Christus Jezus alleen. En die gaat over de gezindheid om ware dankbaarheid te betrachten wie zich daarin nou recht beproeft. Zou er niet één ding overhouden? Verlangen naar de bruidegom. Verlangen naar hem. Die als profeet mijn zonden kan laten zien en voor ogen stellen. Naar hem die als priester ze verzoent en in zijn offer wegwast. Naar hem die als koning ze helpt bestrijden. En die mijn leven vernieuwt. Wie zich recht beproeft. Die zal toch verlangen krijgen. Naar Christus. Naar hem die profeet, priester, koning is. Dat hij mijn alles is. En dat ik niet zonder hem kan. Dat ik hem niet missen kan. Het beste bewijs van rechte zelfbeproeving. Is toch dat ik. Dat ik uitga naar hem. Dat ik Christus nodig heb. Hem begeer. Hem verlang. En dat is hij toch ook waard. Dat is hij toch ook meer dan waard. Dat zijn bruid naar hem verlangt. En ze kan nooit genoeg naar hem verlangen. Ze verlangt nog minder naar de bruidegom dan dat de bruidegom naar haar verlangt en dat de bruidegom zelf waard is. Hoe moet je en hoe vaak moet je, ik wel tenminste, je niet schamen dat verlangen zo ver weg is. Al die keren dat je Bijbeltje roept en dat je stille tijd roept. En je moet er je zo toe zetten en toe slepen om er toe te komen. Al die keren dat de kerkdienst roept, dat de klokken luiden. En je moet er je zo toe zetten om er vooruit je bed te komen 's ochtends. Al die keren dat de avondmaalstafel gereed staat en roept. En je hebt totaal geen zin en niet naar uitgezien. Is wat? Als je vriendin zo woensdagavond naar je toe komt. Om dan is ze veel later dan je afgesproken had. En ze komt loom en langzaam aangefietst. Ze ploft naast je neer op de bank. Handen strak naast haar lijf en haar hoofd naar beneden. En daar zit ze dan. Toch om te schamen. Als je zo als bruid tot je bruidegom komt. Met zo'n houding, zo'n gezindheid. Heere, wat verschrikkelijk. Ja, zo ben ik. Van nature geen verlangen en zonder verlangen. Ik schaam me diep, Heere. In het licht van wie u bent en wat u waard bent. En hoe groot uw liefde is. Ik schaam me diep. Voor het zo vaak ontbreken van verlangen naar u. Er is toch geen bruid die daar vreemd aan is. Aan die schaamte. Aan dat besef van schrijnend tekort. Terwijl dit zo waard is. Maar, hoe komt die bruid dan aan dat verlangen? De bruid in het Hooglied, de bruid van Christus. Hoe kom je dan? Aan zo'n vurig verlangen naar de hemelse bruidegom. En aan verlangen naar je Bijbel en naar je stille tijd en naar de kerkdiensten. En zo'n verlangen naar het heiligavond. Dat je het liefst al vroeg op de dag met de Heere bent. Hoe kom je dan dat verlangen? Dat verlangen is een stengel. Wat is daar nou de wortel van? Die stengel van dat verlangen doet groeien en doet komen. Nou, dat zegt de bruid. En we zouden terugkijken. Vers 10. Ik ben van mijn liefste en zijn genegenheid is tot mij. Dus zijn genegenheid, zijn verlangen is tot mij. Dat heeft Salomo heel goed laten merken in hoofdstuk 7. Dat deed hij al eerder in hoofdstuk 4, vers 1 tot 14. Dat Salomo zo onder woorden bracht wat hij voor schoons in zijn bruid zag. Dat meisje uit Sulam. Hier u het weer. Hij begon in hoofdstuk 6 vers 1 mee. Dat tot door in hoofdstuk 7 vers 9. Dat Salomo tegen zijn bruid uit Sulam zegt. Hoe mooi schoon hij haar vindt. Hij doet dat heel dichterlijk. Zo zeg jij niet tegen vriendin en ik niet tegen mevrouw. Hij heeft het over haar voeten. Haar heupen. Haar navel, net een ronde beker. Haar buik, net een hoopje tarwe. Haar borsten. Haar hals, haar ogen, net een vijver. Haar lengte, haar neus, net een toren. Zeker niet even in dingen in onze tijd, denk ik. En dan haar haar, haar lengte, haar geur, haar mond, haar woorden. En dat hij verlangt om nog veel dichter bij haar te zijn. En dan valt ze in vers 9, valt ze hem zelf in de reden, de bruid. Als dan de bruid heeft gezegd van, je gehemelte, je woorden zijn als goede wijn. Dan zegt hij, ja, die wijn die recht naar mijn beminde gaat. En die dus recht naar jou gaat. De woorden van mijn hart en de woorden van mijn liefde. Mooi is dat. Goed ook. Als het eigenlijk laten merken. In het huwelijk. Hoe je je vrouw waardeert. Ook altijd goed om te blijven letten. En naar te zien en te zoeken. Vooral ook als er dingen zijn waaraan je je ergert en irriteert. En die vallen dan vaak steeds weer op. Zoek het goede en het mooie bij je vrouw. Laat als vrouw je een vreugde zijn. Ja, dat je man innerlijk en uiterlijk moois en schoons van je hoort en van je ziet. En zeg dat dan ook tegen je vrouw. Dat is niet per definitie hetzelfde als willen zoenen of geslachtsgemeenschap willen hebben. Maar waardering uiten. En benoemen wat je mooi vindt en waar je dankbaar voor vindt. Neem maar een voorbeeld aan de meerdere Salomo. Die zijn genegenheid tot zijn bruid laat merken. Dat merkt dat die zoon naar zijn bruid verlangt. Met zeg maar, dat noem ik nou maar, met bruidsliefde. Want er zit zoveel moois in haar. Dat kun je toch niet begrijpen, hè? Hij ziet zoveel moois in haar. Is dat waar? De hemelse bruidegom, die ziet zoveel moois in zijn bruid. Ja, moois dat hij er zelf in heeft gelegd en gewerkt. Het mooie van de vrucht van zijn geest. Die liefde, blijdschap en vrede naar God toe uitademt. Die langmoedigheid, goede tierheid en goedheid naar anderen geeft. Die trouw, zachtmoedigheid en matigheid naar jezelf toe geeft. Die vrucht van de Heilige Geest. Je kan zeggen, de Heilige Geest die het psalmboek tot leven brengt in je hart. Met al die heilige gevoelens van vertrouwen, verwachting, hoop, liefde tot de wet, tot de naaste, tot de schepping, haat tegen de zonde, uitzien naar het gericht en de gerechtigheid. De Heilige Geest die het psalmboek in je hart levend maakt en tot leven brengt. Dat vindt de Heer Jezus zo mooi. Dan ziet de Heer Jezus trekken van zijn vader in je. En dat vindt hij mooi. Dan ziet de Heer Jezus trekken van zijn vader in zijn bruid terug. En dan is zijn genegenheid en zijn verlangen tot zijn bruid, zijn bruidsliefde. Dan wilt hij haar ontmoeten. Dat is een bruid laten merken. Ik heb u zo lief. Mijn hart klopt en klopt zo innig voor u. Ik wil mijn liefde in u uitstorten. Mogen ze wel eens merken. Dat de bruidegom zo'n genegenheid tot ons heeft. Dat hij wil verzadigen van zijn liefde. Wil laten merken hoe lief dat hij heeft. Kijk, als je als bruid in zonde leeft, slordig leeft, toegefelijk leeft naar de wereld en de zonde en de duivel toe, dan zal de bruidegom dat niet doen. Dan zal hij zijn genegenheid in die zin niet tot je laten uitgaan. Dan zal hij zich eerder terugtrekken. En wat stilletjes en verborgen houden. Ik denk misschien ingewikkelder dan het is. Het is precies zoals met een jongen en zijn vader. Hè? Een jonge kind van jaren 8 of 10. Hè? Als die het vertikt om wat voor zijn vader te doen. Je wil er geen boodschap doen, het gras niet maaien. Je geeft je vader een grote mond. Kijk, dan houdt je vader nog wel van je. Dan ben je wel zijn kind. Maar hij zal zich wel heel, heel koeltjes opstellen. Hij zal weinig tegen je zeggen. Hij zal je zeker niet over zijn bol haaien, over je bol haaien. Nee. Dat kun je wel vergeten dan op die momenten. Maar als je met plezier hebt gedaan wat je vader vroeg. Hij vroeg nog, papa, kan ik nog iets voor u doen? Hij heeft hem blijmoedig geholpen. Dan houdt hij ook van je en dan ben je ook zijn kind. Maar dan zal vader dat wel op een andere manier laten merken. Dan geeft hij een schouderklopje, een haai over je bol. Hè? Kan alleen denken. Kijk, dat verschil merkt toch iedereen die de Heer Jezus en die God kent. Als je slordig leeft, toegefelijk naar de zonde toe. En je laat de bruidegom maar een tijdje roepen. En vermanen en waarschuwen zonder dat je erop let. Dan trekt hij zijn. Dan ben je wel zijn bruid. Maar hij trekt wel zijn genegenheid in. Zijn bruidsliefde. Die houdt die schuil. En die houdt zich verborgen. Totdat er een tijd komt. Dat je dat gewaar wordt. Het voelt zo leeg, zo verlaten, zo alleen en zo ver weg. Maar als je mag wandelen in de vrucht van de geest, teer en zorgvuldig, dicht achter de Heere aan, dan ben je ook zijn bruid. Maar dan laat hij zijn genegenheid ook tot je uitgaan. Zijn verlangen, de opening van zijn hart. De uitstorting van zijn liefde. En En dan, als hij dat doet, en hij laat zijn genegenheid tot je uitgaan, en hij opent iets van zijn hart en van zijn hemel voor je ziel, ja, dan krijg je weder verlangen. Dan verlang je zo naar hem. Dan wekt hij je weder verlangen op, laat ons vroeg opgaan. En uitgaan naar de wijnbergen, bidden, Bijbel en naar de kerk gaan, naar zijn tafel gaan. Dan wekt hij zelf dat wederverlangen op. Daar zit nog een laag onder. Een laag onder. Die noemde niet zijn bruidsliefde, maar zijn zondaarsliefde. Onder dat wederzijds verlangen van hem. Naar mij. En zo ook van mij terug naar hem toe. Daar zit nog iets onder. Daaronder zit zijn zondaarsliefde. Dat hij mij al lief had. Toen er nog totaal geen vrucht van de geest in me te vinden was. En er nog niets van de psalm in mijn hart leefde. Toen ik nog totaal afzichtelijk en vijandig was. En toen ik volgezogen zat met zonde en verzet en ongerechtigheid. En toen er niets in me was dat zijn verlangen op zou kunnen wekken. Toen heeft hij me toch lief gehad. Toen is zijn liefde toch tot me uitgegaan. Toen heeft hij me willen ontvangen van zijn vader. Heeft hij me gekocht met zijn bloed. Heeft hij me geworven, geroepen, getrokken met zijn woord en met zijn geest. En toen en zo ben ik zijn bruid geworden. En toen en zo heb ik hem lief gekregen, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Zo is een bruid. Voordat er iets in mij was, wat naar God vroeg en wat hem zocht en wat op hem leek. Ver daar vooruit, ja daar tegenin, had hij mij lief en kocht en zocht hij mij. Zo ben je bruid geworden, hè, toch? En zo werft hij nog zijn bruid. Hij zoekt geen mensen die verlangen en die zoeken. Hij werft geen mensen, geen zondaren die al zo serieus zijn en die op Gods eer gericht zijn. Nee, als hij zich een bruid werft, dan werft hij goddelozen, geestelijk doden en vijanden vol van zonde, opdat ze zich aan hem overgeven, nu, en zich aan hem toevertrouwen, en zich door hem tot bruid laten maken. En die mogen aangaan, die zijn bruid zijn. Bent u een van zijn bruid, zo geworden. Hoe zou je aan durven kunnen mogen gaan als je zijn bruid niet bent? Maar hoe zou je niet aan mogen gaan? Hoe zou je niet aangaan als je wel zijn bruid bent? En wat is het dan mooi? Dan is de kring weer rond. Dat je als bruid zo dicht bij hem leeft. Dat hij zijn genegenheid laat merken. En dat je als bruid ook zo verlangen mag. Heer, dat bent u waard. Dat ik nu verlang omdat u eerst naar mij verlangt. Dat ik u lief heb. Omdat u me eerst hebt lief gehad. Laat ons vroeg ons opmaken. Ja, dat is een bruidegom waard. Dat ik met een groot verlangen naar hem uitzie keer op keer. En dan zien we ten derde dat die stengel van dat verlangen naar de bruidegom. Ook een bloem heeft. Drie bloemen heeft eigenlijk. En ze komen op hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 4. Daar horen eigenlijk drie gebeden van de bruid. Drie wensen, drie gebeden van de bruid. Die uit dat verlangen naar het bruidegom opkomen en voortvloeien. Die ook bewijzen dat ze echt bruid is. Want hoor ze maar zeggen in hoofdstuk 8, vers 1. Och, dat gemaal is een broeder waard. Zuigende de borsten van mijn moeder. Och, dat gemaal is een broer waard. Dat is misschien niet direct duidelijk. Maar ze bedoelde dit mee. Mijn bruidegom. Denk aan dat meisje van Sulam. Dat is de koning van Israël. En ik ben maar zo'n heel gewoon meisje. Van 13 in een dozijn uit een klein dorpje. Maar mijn bruidegom is de koning van Israël. Die heeft zo'n hoge positie. Die gaat met zulke belangrijke mensen om. Ik durf soms nauwelijks naar hem toe te komen. Als hij praat met buitenlandse vorsten. Of hij praat met binnenlandse generaals. Dan denk ik nou. Wie ben ik dat ik me ertussen meng. Ik laat ik nog maar wachten. Laat ik mijn plek maar weten. Want wie ben ik. Dat ik dan naar mijn bruidegom toe ga. Als hij met zulke hoge mensen in gesprek is. En als hij de koning van Israël is. Maar denkt ze dan, als hij nou mijn broer zou zijn. Hè? Ja, dan zou ik zo naar hem toe durven gaan. Want ja, je broer, daar durf je zo naartoe te lopen. Ook eens met een ander in gesprek. Ja, je broer, ja, die durf je wel zo aan te spreken. Dan zou ik elk uur van de dag, ja, met veel vrijmoedigheid naar hem toe durven te gaan. Dan zou ik hem rustig mee durven vragen naar mijn ouderlijk huis. Om uitgebreid te dineren met elkaar. Als hij nou als mijn broer zou zijn. Dan zou ik zo met vrijmoedigheid heel de dag door bij hem binnen durven lopen. Maar zou dat mooi zijn. Als hij me als een broer zou zijn. Kijk. En er zit er iets in oplichten. Van die verhouding van de bruid. Met haar hemelse bruidegom. Die hemelse bruidegom. Die is zo hoog verheven. Hoger nog dan Salomo, veel hoger. Die is zo vol licht en majesteit. Die is zo heilig, volmaakt en vlekkeloos. Wie ben ik dan? Wie ben ik dan? Zo onrein. En zo vaak zonder een spoortje verlangen. En zo zondig en zo verdorven. Dat herken je wel als bruid. Dat je soms zo beschroomd kan voelen. Wie ben ik? Dat ik naar mijn bruidegom toe zou durven gaan. Wie ben ik? En wat heeft Jezus nou gezegd? Tegen zijn discipelen. Mijn broeders. Broeders. God neemt zondaren aan tot zijn kinderen. Dus mede kinderen van zijn enige geboren zoon. En dus broeders. Van de bruidegom. Daarom schaamt hij zich niet, zegt Hebreeën 2. Hen zijn broeders te noemen. En net nadat al zijn discipelen hem verlaten hebben, weg zijn gelopen, hem in de steek hebben gelaten, zegt hij als opgestane, zeg het mijn broeders, dat ik hen voorga naar Galilea toe. Wat die bruid uit Sulam zo wenste, dat is voor de bruidskerk op aarde het geval. De bruidegom. Is haar broer. Je mag met volle vrijmoedigheid tot hem gaan. Heel de dag door. En als je 's nachts wakker ligt, mag het 's nachts nog. Niets hoeft je te hinderen om tot de bruidegom te komen. Hij is je oudste broer. Bij wie je met vrijmoedigheid te allen tijd mag binnenkomen in het gebed, in de kerkdienst, aan zijn tafel, Want wat die bruid van Sulam wenste, maar niet waar was, geldt de bruidskerk op aarde wel. Haar bruidegom is haar oudste broeder, naar wie ze altijd vrijmoedig komen mag. Dat is toch mooi. Het tweede wat de bruid dan wenst is, dat ze zegt in vers 2, als mijn broer zou zijn, hè, en ik zou hem meenemen als ouderlijk huis, dan zou hij mij leren. Leren, ja, leren hoe ik me gedragen moet. Als ik als in het paleis kom, in dat koninklijke hof, bij de koninklijke familie van mijn bruidegom, weet ik hoe ik me daar gedragen moet. Zou je dat weten, hoe de gewoontes in het paleis zijn, als je daar te eten gevraagd zou worden? Wat je zeggen moet, hoe je ze aan moet spreken, hoe je het bestek weg moet leggen en hoe je het netjes gebruiken kan. Ja, dat weet die bruid ook niet. Hoe zich er zou moeten gedragen aan dat koninklijke hof. Maar dat kan hij nu wel leren, want hij komt er vandaan. Hij komt er vandaan, hij woont daar zelf. Dan zou hij me kunnen leren hoe ik me aan het koninklijke hof gedragen moet zoals het behoort. Hoe is dat vervuld in de meerdere Salomo? Dat hij zijn bruid wil leren hoe ze zich gedragen moet. Dat Jezus je leert hoe je gedragen moet tegenover zijn vader. In zijn koninkrijk en straks in het paleis in de hemel. Hij zegt zelfs, leer van mij. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart bijvoorbeeld. Oh zo. Zo hoor ik me dus te gedragen. Leer van hem de wereld te versmaden. Liefde te hebben tot al de heiligen. Leer van hem de zonde te haten. Eens willend te zijn met zijn vader. Gerichtheid tot de wil van de vader. Hij leert het zijn bruid. En dan leren in niet de zin van dat mijn verstand weet. Maar zo'n leraar leert hoe je een panfluit moet bespelen, of een trompet, een viool moet bespelen. Hij leert het mij. Door zijn heilige geest leert hij zijn bruid zich te heiligen. Zich te gedragen, zoals in dat hemels koninkrijk behoort. En dat wenst de bruid, naar zijn bloem van haar verlangen. En de bruid wil dus niet alleen dicht bij de bruidegom zijn, ze wil ook geheiligd worden. De bruid wil niet alleen vertroeteld worden, ze wil ook geheiligd worden. Ze wil niet alleen goed hebben aan de tafel, ze wil ook geheiligd worden, vernieuwd worden. O Jezus, leer mij dat mijn avondmaalsgang ertoe dienen mag. Ja, ook al dat ik het goed mag hebben. Maar Heer, meer nog, dat het me heiligen mag, dat u me zuiveren zult, dat u me leert hoe te leven in uw koninkrijk, dat u me leert, zoals u alleen dat kunt en zoals u alleen dat wilt, dat is de bruid. En wat ze ten derde wenst, ja dat wenst ze al voor de derde keer zelfs. Want in 2 vers 7 en 3 vers 5 zei ze het ook al, in 8 vers 4 nou weer, dat ge de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het haar lust. Die liefde, die is zo kostbaar en teer, hè, die liefde, als je aan het bidden mag zijn. Als je onder de preek mag zitten. Die liefde, als je aan de tafel mag zijn en er is verlangen en wederverlangen, liefde en wederliefde. Er is gemeenschap van Christus met jou en van jou met Christus. Dan wil het zo graag vasthouden. Zo laten blijven. Dat niet weggaat, dat niet overgaat. Als je het ervaren mag in de omgang, de gemeenschap met Christus, is dat net, dat stond in 2 vers 7 vers 5, als reeën en herten in het veld. Als je herten, reeën ziet op een open plek in het bos. En je kijkt daarnaar. Weg zijn de herten. Die zijn gelijk weg. 1 keer kuchen. En de reeën zijn weggesprongen. Er hoeft maar zo weinig te gebeuren. Of het is weg. Die gemeenschap met Christus in je gebed. Onder een preek aan zijn tafel. Die is zo kostbaar, zo teer. Het is ook zo weer weg. Als aan de tafel je gedachten even afdwalen. Je ergert je even aan een ander aan de tafel. Weg. 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 Die teerheid is over. De gemeenschap is weg. Als je in je gebed mag zijn. En je mag omgaan met Christus. De telefoon. Weg. Weg. Dan is het over. Dan is voor dat moment is het even weg. Maar dat wil je niet als bruid. Dat wil je niet als bruid. Heren, laat het zo mogen blijven. Zolang als het maar kan, totdat ik weer aan mijn werk moet, dan is het wat anders. Hè. Maar eerst lang als het kan. Laat die teerheid van de gemeenschap met u niet verstoord worden. Laat die blijven. Bleef het maar zo. Kijk, dat is het gebed van de bruid, hè. Die drie bloemen die op haar verlangen bloeien. Het gebed. Dat zodat de bruid ons tot een broeder zou mogen gaan. Zo vrijmoedig. Het gebed om geleerd te worden. Om het te gedragen in zijn koninkrijk. Het gebed. Dat als die omgang met mijn heiland er zijn. Want dat die niet verstoord wordt. Ja, daar heb je wel het hart van de bruid open gesneden. Of niet? Hij heeft van de bruid al open gesneden. Als hij me nou zijn broer was. Dat ik zo tot hem zou gaan. Dat bid je toch. Dat hij me leren zou. Hoe ik heilig leven kan. Dat verlang je toch. En dat als er gemeenschap met hem zijn mag. Dat het niet verstoord wordt. Dat het blijven mag. Daar heb je het hart van de bruid open gesneden. Bent u een bruid? Bent u een bruid? De bruid wordt zondag genodigd om te komen tot haar bruidegom. Te komen tot de tafel. Te eten brood en wijn. God geef ons een gezegende avondmaal zondag. Amen. Laten we zingen over die gemeenschap met Christus. Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Psalm 36, vers 2. Laten we samen danken en bidden. Heere, die uw kerk een hemelse bruidegom geschonken hebt, profeet, priester en koning, geef dat uw bruid zondag zo tot u mag naderen, als tot een oudste broeder zo vertrouwelijk en zo vrijmoedig. Wil ons leren uw beeld gelijkvormig maken. Laat ons uw liefde mogen ontvangen en in teerheid mogen koesteren en bewaren. Schenk ons, Heere, zo'n avondmaal zondag. En geef dat de voorbereidingsweek mag uitmonden in dit verlangen, in iets van dit verlangen, Heere. U bent het hoogste, het grootste verlangen waard, wat er maar ooit zou kunnen zijn. Maar Heere, laat er iets van zijn. Verlangen u die het zo waard zijt. O bruidegom, die tot bruid werft, zondaren die vijanden zijn, niets aantrekkelijks in zich hebben. Enkel afstotelijks gedompeld in zonde en kwaad en geestelijke dood. Dat u zulken werft en hebben wil tot uw bruid. O bruidegom, die het uw bruid zou het laten merken, uw genegenheid. Uw geopend hart, uw tere nabijheid. Heer, als dat nu al zo kan zijn, wat zal het in de eeuwigheid niet zijn, Heer? Eeuwig, teer, dicht, nabij u te wezen. Heer, zegen uw woord. Maakt u zelf scheiding tussen wie uw bruid is en tussen wie zondag uw bruid niet is. Zegen ons deze avond en deze week. Toon uw genade, macht, Heere. We bidden het u, tot eer van uw naam. Opdat wij allen gezegend zullen worden. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen uit Psalm 119, de versen 6 en 74, vers 6, over het verlangen om geleerd te worden. Leer uw knecht al de eisen van uw recht, en vers 74, over het vroeg zijn. Ik heb somtijds het schemerend morgenlicht verrast, om u mijn schreien te doen horen. Psalm 119, vers 6 en 74. Verheft nu uw harten tot God, ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.